Ik lees met u enkele verzen uit 2 Timotheus 4. De eerste 5 verzen. Vers 1 tot 5. Ik betuig dan voor God en de Heere Jezus Christus, die de levenden en doden oordelen zal in zijn verschijning en in zijn koninkrijk, predik het woord. Houd aan, tijdig en ontijdig. Wederleg, bestraf, vermaan in alle langmoedigheid en leer. Want er zal een tijd zijn wanneer zij de gezonde leer niet zullen verdragen, maar kittelachtig zijnde van gehoor, zullen zij zichzelf leraars opgaderen naar hun eigen begeerlijkheden, en zullen hun gehoor van de waarheid afwenden, en zullen zich keren tot fabelen. Maar gij wees wakker in alles, leid verdrukkingen, doe het werk van een evangelist, maak dat men van uw dienst ten volle verzekerd zij. Tot zover deze woorden van de apostel. Mij is gevraagd om vanmorgen met u na te denken over het thema noodzaak en nut van de catechismusprediking. Als het gaat over dit thema, dan is daar al heel wat over gezegd en over geschreven. Aan bijna elke verklaring van onze Heidelberger gaat een inleiding vooraf waarin over de noodzaak en het nut van de prediking van dit leerboek wordt geschreven. Ik wil vanmorgen beginnen met een paar stemmen uit de geschiedenis. En daarna in het bijzonder luisteren naar wat de man die aan de wieg van onze catechismus heeft gestaan, keurvorst Frederik III van de Palts, over noodzaak en nut van de catechismusprediking heeft gezegd. Dus allereerst enkele stemmen uit de geschiedenis. En ik begin met iemand die de noodzaak en het nut van deze prediking van harte onderschrijft. Kolbrugge. Zijn catechismespreken zijn, zoals u weet, gebundeld in de eenvoudige Heidelberger. En in de eerste preek uit deze bundel gaat hij kort in op de ontstaansgeschiedenis van ons leerboek en prijst hij haar grote waarde. Hij zegt: De grote waarheid, en dat laat hij dan verder onbenoemd, is in geen enkel door de gereformeerde kerk aangenomen leerboek zo duidelijk uitgesproken als juist in dit geschrift. En wat is dan die grote waarheid? Kolbrugge zegt deze waarheid namelijk, dat een mens zalig wordt, zonder dat hij zelf ook maar iets daartoe bijdraagt, uit loutere vrije genade door Christus. En ook dit, zegt Kolbrugge, dat voor het hele geloofsleven, het leven der heiligmaking en der goede werken, voor alles, dikke streep, voor alles, Christus, de omega en de alfa, de laatste en de eerste is. Zodoende, schiet de mens er geheel en al bij over. Het is enkel en alleen een werk van almachtige genade. En in typisch Kolbruggiaanse bewoordingen verklaart hij: allen die ooit tot God bekeerd werden, zijn het eens met deze catechismus. Daartegenover alle die onbekeerd bleven hebben er steeds aan gemorreld. Gaat het over noodzaak en nut van de catechismusprediking, dan hebben we in Kolbrugge dus een warm pleitbezorger van deze prediking. Maar er zijn door de eeuwen heen, en u weet dat even goed als ik, ook andere stemmen. Predikanten en theologen die het niet zo op de Heidelberger hebben. Deels omdat ze het niet eens zijn met haar inhoud. Deels omdat ze menen dat niet een belijdenisgeschrift, maar de schrift de inhoud moet vormen van de prediking. Die tegenstemmen vind je onder predikanten en theologen van allerlei snit en van allerlei soort. Maar tegenstemmen vind je ook onder het gewone volk. En dat is niet alleen vandaag zo, dat is ook al de eeuwen door al zo geweest. In zijn werk De Tafel des Heren, of de drieweekse samenspraak tussen Lazarus, Maria en Martha, laat Franciscus Rederus Martha zeggen, en Martha, en of dat helemaal juist is om daar de naam van Martha aan te plakken, dat laat ik nu even in het midden. Ik denk van niet, maar Martha staat in deze samenspraak model voor de oppervlakkige kerkganger. Jezus nu had Martha en Maria en Lazarus lief. Hè? Maar Martha staat in deze samenspraak van Franciscus Rederus, een geëerd oude schrijver, model voor de oppervlakkige kerkganger. Voor hem of haar die slechts uit gewoonte ter kerke gaat. En wat laat nu Franciscus Rederus in die samenspraak Martha zeggen? Martha zegt, daar zijn wij wederom ter predicatie geweest. En hebben uit de catechismus horen prediken. Het was het oude deuntje. Ik heb de catechismus zo dikwijls horen prediken, dat ik het bijkans al moe ben. Ik nam een slaapje op. De predikanten nemen het gemak al mee. Zij behoeven dan niet veel te studeren. Zeker mochten zij wel wat anders prediken als de catechismus. Het zal duidelijk zijn als we Martha vragen naar noodzaak en nut van de catechismusprediking, dan zou ze zeggen, liever wat anders. Na jaren achtereen de catechismus gehoord te hebben, weet ze het wel. Misschien moeten we zeggen, denkt ze het wel te weten. Er komt in haar ogen geen nieuws meer van de kansel. Het is telkens het oude deuntje. Maar ze begrijpt best dat predikanten wel graag uit de catechismus spreken, want dan behoeven ze in haar ogen nauwelijks te studeren en kunnen ze er hun gemak van nemen. Interessant, in het verband van ons onderwerp, is hoe Lazarus, en hij vertegenwoordigt in die samenspraak de serieuze kerkganger, die het wel om het woord Gods en die het wel om voedsel voor zijn ziel te doen is. Lazarus vertegenwoordigt in deze samenspraak dus de serieuze, de betrokken, de geestelijke kerkganger. Hoe reageert hij op die klacht van Martha? Hij neemt het krachtig voor de catechismusprediking op. Rederus legt hem het volgende in de mond. Wel, zuster Martha, hoe zegt gij dat zo? Weet gij niet dat dit de orde is van al onze kerken? Gij moet daar zo kwalijk niet over spreken. De synode hebben deze orde voorzichtig ingesteld, opdat men het hele jaar de hele religie eens zou horen. Of, woudt gij wel alle dagen wat nieuws horen? Weet gij niet hoeveel dwaalgeesten er zijn? En hoe licht en listig de Satan de mens tot dwaling brengt. En Lazarus vervolgt: men predikt de catechismus, opdat men bij de waarheid mag blijven. Opdat wij niet kinderen zouden zijn, die als de vloed bewogen en omgevoerd worden door allerlei wind van leer, door de bedriegerij der mensen, door arglistigheid om listig tot dwaling te brengen. Efeze 4, vers 14. Tegenover de klacht van Martha beklemtoont Lazarus dus juist het positieve en het nut en de noodzaak en het heilzame van een doorgaande prediking van de Heidelbergen. Zij is bedoeld om de gemeenteleden in de ware leer te vormen en de gemeente te midden van alle dwalingen die zich aandienen bij de ware leer te behouden. Ik wil nog een kritische tegenstem laten horen. Nu niet van een gewoon gemeentelid, maar van niemand minder dan van Jacobus Koelman. In zijn in 1678 uitgegeven boek Pointen van nodige reformatie verzet Koelman zich tegen de door de synoden voorgeschreven regel om in de middag of in de avonddienst de catechismus te behandelen. In zijn ogen moeten de predikanten de vrijheid hebben om ook andere stof aan de orde te stellen. Uiteraard zegt Koelman deze dingen niet omdat hij het niet van belang vindt om de gemeente de ware, de zuivere leer in te prenten. Nee, zijn kritiek komt voort uit de wijze waarop de predikanten in de leerdienst de catechismus behandelen. Hij wijst op allerlei misstanden. Een van die misstanden is dat in de leerdienst de Heilige Schrift in het gedrang komt, of er zelfs helemaal uit verdwijnt. Hij weet te verhalen van een gemeente, het is Middelburg, waar men de catechismus bepreekt zonder bijbeltekst en zonder lezing van de Heilige Schrift. Volgens Koelman kan men dan net zo goed preken uit een apocrief boek. Een andere misstand die Koelman aan de kaak stelt is dat de predikanten te weinig werk maken van de catechismuspreek. Jaar in, jaar uit draaien ze hun stapeltje om. Een wel heel sterk voorbeeld is het volgende. Koelman zegt: ik heb gehoord dat iemand die over zijn toepassing in een catechetische predikatie door de magistraat ontboden was, zei dat hij al meer dan 30 jaren die predikatie... Ik had de zin nog niet eens afgemaakt. Dus... Ja. Dat hij al meer dan 30 jaren die predikatie zo gepreekt had. Dus, lieve magistraat, ik zeg dit al 30 jaar lang. En nu komt u er pas tegen in opstand. En was het niet Comrie die klaagde dat de inkt waarmee hij ooit zijn catechismuspreken had uitgeschreven inmiddels zo verbleekt was dat hij ze nauwelijks meer kon lezen? Het is vanmorgen wat Luthers, het geestelijke, met ook wat humor, hè, dat mag ook. Maar uit die historische stemmen, die natuurlijk met velen zijn te vermeerderen, kunnen we in ieder geval het volgende leren. Gaat het over catechismusprediking, dan mag er een hartelijk pleidooi zijn voor noodzaak en nut. Kolbrugge. Ook Koelman blijft allemaal staan. En ook die mannen die misschien wat al te weinig op hun catechismuspreek gestudeerd hebben, zijn toch pleitbezorgers van de Heidelberger geweest. noodzaak en nut. Maar wil de gemeente deze noodzaak en dit nut beamen, dan is het niet om het even hoe we er gestalte aan geven. De schriften moeten erin doorklinken. En het mag niet zo zijn dat het, om met Martha te spreken, altijd hetzelfde deuntje is. Dan worden onze catechismespreken, zoals Koelman zegt, versleten formulierpreken. Nee, ze dienen fris en levendig te zijn. De kern van de schrift en van de leer van de schrift te vertolken. En toegespitst te zijn op de situatie waarin de hoorder zich bevindt. Op zijn hart en op zijn leven. Op wat zich aandient op het erf van de kerk, maar ook op wat er speelt in staat en maatschappij. En dat is toch wel een verrassende ontdekking, ook voor mijzelf geweest, dat is eigenlijk ook de oorspronkelijke bedoeling van ons leerboek. De schrift te vertolken. En zo mogen we zeggen, het volk de kern van de schrift te leren. Ze erin te onderwijzen. Ze erin te kweken. Ze erin te vormen. Maar dan ook haar kerninhoud toe te spitsen op het hart en het leven van de hoorder, als ook op zijn staan in kerk en maatschappij. De oorspronkelijke bedoeling. En daarom ga ik vanmorgen ook met u terug naar de tijd waarin onze catechismus is ontstaan. Als in 1563 de eerste gedrukte uitgave van de catechismus verschijnt, is deze voorzien van een uitgebreide inleiding van de hand van Frederik III, keurvorst van de Palts. De man die de opdracht heeft gegeven tot het schrijven van de catechismus. In deze inleiding gaat Frederik kort in op de ontstaansgeschiedenis van ons leerboek. En daarbij gunt hij ons allereerst een blik in zijn eigen hart. Hij maakt duidelijk dat toen de roep tot hem kwam om het ambt van keurvorst te aanvaarden, hij daarin de kennelijke roep van zijn God heeft gehoord. Met andere woorden, hij weet zich een geroepene, een gezondene. Hij ziet zijn keurvorstelijke positie dan ook niet als een machtspositie, waarin hij naar eigen goeddunken kan handelen, maar zoals hij letterlijk schrijft, als een hem door God toevertrouwd ambt. Een hem door God verleende waardigheid die een duidelijke opdracht en roeping met zich meebrengt. Welke? Frederik beschrijft in zijn inleiding op de Heidelberger hoe hij het als zijn roeping ziet om zijn onderdanen, en dan citeer ik letterlijk, niet alleen in rust en vrede te laten leven, en om hun wandel en leven ingetogen, oprecht en deugdzaam te laten blijven, maar ook, en dan komt het, maar ook om hen steeds meer op de ware vrezen van de Almachtige te wijzen, en hen tot de rechte kennis van zijn zaligmakend woord als het enige fundament van alle deugden en van alle gehoorzaamheid te brengen. Frederik III, niet voor niets genoemd, ook wel Frederik de Vrome. Hij wist zich in het hart geraakt. Hij wist zich een geroepene, een gezondene van Gods wegen. En van daaruit was hij een man met een voluit theocratische visie. Hij weet zich van Gods wegen verantwoordelijk, niet slechts voor het aardse, maar ook voor het geestelijke welzijn van zijn onderdanen. Ja, maar hoe geef je daar in die verwarde tijd van toen nu in de praktijk handen en voeten aan? We geven opnieuw Frederik zelf het woord. Hij schrijft: Meteen, aan het begin, toen wij onze regering aanvaarden, hebben wij echter het volgende gemerkt. Hoewel onze geliefde verwanten, voorouders, paltsgraven, keurvorsten enzovoorts, allerlei christelijke en nuttige maatregelen hebben genomen om Gods eer te bevorderen, de tucht onder de burgers te handhaven en het burgerlijk bestuur te vestigen en ter hand te nemen, hebben zij dat toch niet overal met zoveel ernst nagestreefd als gepast zou zijn geweest. Kortom, het gebied waarover hij regeert is geen onontgonnen terrein. Er is in het verleden het nodige gebeurd, allerlei christelijke en nuttige maatregelen. Maar er is ondanks alle goede bedoelingen toch veel blijven liggen. Er is niet in de ogen van Frederik die ijver, die ernst geweest, die paste bij de heilige opdracht om het volk voor te gaan en te oefenen in de vreze Gods. Met alle schadelijke gevolgen van dien. Frederik constateert het volgende. Onze jeugd, in de bloei van haar jonge jaren, wordt overal op de scholen en in de kerken van ons keurvorstendom heel slordig en voor een deel helemaal niet in de christelijke leer onderwezen. En waar het wel gebeurt, daar wordt zij voor een deel ook heel verschillend. En niet aan de hand van een gedegen, betrouwbare en algemeen aanvaarde catechismus vermaand en onderricht. Ieder gaat volgens eigen plan en goeddunken te werk. Met als gevolg, en ik citeer weer letterlijk de keurvorst, dat de jeugd vaak zonder de vreze Gods en zonder de kennis van zijn woord is opgegroeid. Geen harmonieus onderwijs heeft ontvangen. Of anderzijds, met omstandige en onnodige vragen is belast. En soms ook met een leer die tegen Gods woord indruist. Kortom, de situatie van toen, de praktijk van het onderwijs in kerk en school, laat zeer veel te wensen over. En dat te meer, terwijl er sprake is van een ontzaglijke geestelijke verwarring. Er is, dat weet u, in die dagen de grote controverse tussen Rome en de Reformatie. Maar er zijn ook hoog oplopende spanningen tussen Lutheranen en gereformeerden. En vergeet u ook de doperse geestenstroming en de anti-trinitariërs niet. Er is een veelheid van visies en meningen. En ja, waar zich dat voordoet, daar komt altijd de vraag naar boven, wat is waarheid? Een vraag die niet alleen bij ouderen, maar zeker ook bij jongeren leeft. Wat is waarheid? Wel, naar het oordeel van Frederik zou kerk en school en het onderwijs in kerk en school daar leiding aan moeten geven. Maar Frederik constateert in dit onderwijs geen geringe gebreken. En hij ziet het daarom als een van de belangrijkste aangelegenheden van zijn bewind om hierin verbetering aan te brengen. Hoe? Mede op advies van de theologen van Heidelberg geeft hij dan de opdracht tot het samenstellen van een beknopt leerboek dat de vorm heeft van een catechismus. En Frederik staat daarbij tweeërlei doel voor ogen. Allereerst moet dit leerboek dienstbaar zijn aan het onderwijzen van de jeugd in de christelijke, en dat was voor hem de gereformeerde leer. Maar vervolgens moet het ook predikanten en schoolmeesters behulpzaam zijn, opdat ook zij daaruit kunnen putten met het oog op hun taak. In zijn inleiding op de Heidelberger schrijft hij dat hij de catechismus heeft laten samenstellen, en dan weer citaat, opdat voortaan niet alleen de jeugd in de kerk en op school in de christelijke leer godzalig onderwezen en in eensgezindheid vermaand zal worden, maar ook dat de predikanten en de schoolmeesters zelf een betrouwbaar voorbeeld en een vaste maatstaf zullen hebben hoe ze bij het onderwijzen van de jeugd te werk moeten gaan. En dat ze niet naar eigen believen elke dag wat gaan veranderen of een leer zullen invoeren die hier tegenin gaat. En dan besluit Frederik zijn uitgebreide woord vooraf met het volgende vermaan. Hiermee vermanen en bevelen wij u, welwillend en ernstig, dat u de hier aangeboden catechismus of dit onderwijs omwille van Gods eer tot nut van onze onderdanen en voor het bestwil van uw eigen ziel in dankbaarheid zult aannemen. En dat u de catechismus, de jeugd op school en in de kerk en verder ook vanaf de kansel de gewone man met ijver heel goed zult inprenten. Dat u daaruit zult onderwijzen, daarnaar zult handelen en daarnaar zult leven. We spreken over noodzaak en nut van de catechismusprediking. We hebben enkele stemmen uit het verleden u laten horen. En we hebben nu ook gezien wat de aanleiding geweest is tot het opstellen van onze Heidelberger. En daarin mogen we toch ook een bijzonder werk van de Heere zien. Daar is een keurvorst die heel persoonlijk het wonder van Gods genade heeft leren kennen. Die, zo weten we uit de bronnen, ook zelf een man was die de schriften naarstig onderzocht. De geschillen tussen Rome en de Reformatie, de geschillen ook tussen Lutheranen en gereformeerden, de geschillen ook tussen gereformeerden en dopersen. Hij was ook zelf een man van gebed, een man van schriftonderzoek, een man die het te doen was om de ware kennis van God en om het rechte leven voor Gods aangezicht. Maar dan zie je weer dat kenmerkende van Gods werk, zelf door God overwonnen, zelf met hart en ziel voor Gods waarheid ingewonnen, gaat hij niet op zijn luie stoel zitten en zegt hij niet, ik heb het, ik mag een blij vooruitzicht hebben en verder niets. Nee, wie door God wordt aangeraakt, wie mag delen in Gods genade, in Gods ontferming, krijgt ook een bewogen hart richting de ander, richting de naaste, wordt bewogen met het zielenheil van de naaste, wordt ook bewogen met het welzijn van gemeente en kerk, en wordt ook bewogen met het welzijn van staat en maatschappij. Broeders, wij zijn geen keurvorst. Wij bekleden een andere positie. Maar als het goed is, weten ook wij ons tot de dienst van God geroepen. En als het goed is, hebben we allereerst ook zelf leren verstaan iets van het wonder van Gods genade. Wie God is, maar ook wie wij zelf zijn. Maar ook wie God in Christus voor ons diepgevallen zondaren is. Wat Gods genade inhoudt. Wat Gods liefde inhoudt. Wat het leven is waartoe Hij roept. Allereerst persoonlijk ingewonnen voor God en voor zijn Zoon. Als een vijand in Christus met God verzoend. Als een wederstrevige dankzij het wondere werk van Gods Heilige Geest gewillig gemaakt. En dan komt er als het goed is toch ook bij ons een brandend hart jegens de naaste. En als God u daarbij dan ook tot een bijzondere taak geroepen heeft in zijn koninkrijk. In het ambt, op de school, een evangelisatiepost, een zendingspost of wat het dan ook maar is. Dat we dan op die post waar God ons heeft gesteld, net als Frederik, gedreven mogen worden en gedrongen mogen worden om ook de anderen hiervan te spreken, hierin voor te gaan, omwille van de eer van God en omwille van het heil der zielen. Noodzaak en nut van de catechismusprediking. Frederik heeft de noodzaak en het nut daarvan dus gezien. En als we dan nog weer even teruggaan naar wat hij in die inleiding op de Heidelberger geschreven heeft. Wat is historisch gezien dan het eerste doel dat hij noemt? Het eerste doel is onderwijs in de christelijke leer. In de leer van de schrift. In de leer die naar de godzaligheid is. In die leer waarvan de Heere zelf heeft getuigd en gij zult ze uw kinderen inscherpen. Als Ursinus, kort na de verschijning van de catechismus, een brede toelichting op dit leerboek schrijft, dan gaat ook hij uitvoerig in op de vraag waarom is het naarstig onderwijs geven in de leer van de catechismus in de kerk noodzakelijk. En ook hij noemt dan als eerste dit onderwijs in de christelijke leer. En hij stelt dat het daarbij gaat om niets minder dan om een bevel van God. En hij voert in zijn schatboek een keur aan bijbelteksten aan, zowel uit het Oude als uit het Nieuwe Testament, om dat te onderstrepen. De inzetting van het Pascha, ouders die hun kinderen erin moeten onderwijzen. Deuteronomium 6, en ge zult ze uw kinderen inscherpen. Efeze 6. Ouders, voed uw kinderen op in de lering en in de vermaning des Heren. Dus bij het inscherpen van die christelijke leer gaat het niet om een hobby, niet om iets aardigs wat ook wel kan plaatsvinden, maar om een bevel van God. Uiteraard hebben nog Frederik, nog de opstellers van onze Heidelberger, nog Ursinus, nog de verschillende synoden die in later tijd de prediking van de catechismus in ons land hebben voorgeschreven, daarbij de bedoeling gehad dat de catechismus de schrift zou moeten vervangen. Dat verwijt heeft wel geklonken en dat klinkt ook vandaag. Ja, maar dominee, het is toch de Bijbel niet? Prediking vanuit de catechismus zou in strijd zijn met het apostolisch vermaan, predik het woord. Het zou de schrift van zijn plaats verdringen. Het zou de mensen een bepaalde dogmatiek inscherpen, maar niet het levende woord. Die tegenstemmen. We kunnen echter niet genoeg onderstrepen, het pleidooi tot gezette catechismusprediking wil absoluut niet het woord van zijn plaats verdringen. Oh nee, die gedachte is de vaderen absoluut vreemd. Men onderschrijft ten volle artikel 5 van de Nederlandse geloofsbelijdenis, waarin staat dat men geener mensen schriften, hoe heilig zij geweest zijn, gelijk mag stellen met de goddelijke schriften. Maar waarom dan toch die nadruk op de prediking van de catechismus? Wel, omdat men er diep van overtuigd is dat in dit leerboek het om niets anders gaat dan om de leer van de schrift. Anders gezegd, de catechismus wil de Bijbel niet van zijn plaats verdringen, maar juist tot klinken brengen. Lazarus, uit die samenspraak waar ik mee inzette, om het volk, de hele religie, al wat God ons in de schriften heeft geopenbaard, eens in het jaar te verkondigen. Onderzoek, ook daar mag wel eens de vinger bij gelegd worden, heeft uitgewezen dat in de oorspronkelijke uitgave van de catechismus niet minder dan 700 teksten staan. Denk het u in, meer dan 700 Bijbelteksten en dat verdeeld over 129 vragen en antwoorden. Dat betekent per antwoord gemiddeld bijna 6 bewijsplaatsen. Het laat zien dat de opstellers van onze Heidelberger werkelijk niets anders wilden dan de schrift naspreken en de kerninhoud van de schrift vertolken. Dus, als daar die tegenstemmen zijn, dan moeten we er maar aan vasthouden. De catechismespreek dient niet om de mensen nog iets anders bij te brengen dan de leer van de schrift. Nee, ze dient om jong en oud juist in die leer van de schrift te laten wortelen. Om hen erbij te bepalen waar het in de schrift om gaat. Elke dominee, laten we maar eerlijk zijn, heeft zijn eigen eenzijdigheden. De een preekt graag over historische stof. De ander preekt graag over de brieven. Een derde preekt graag uit de psalmen of uit de profeten. Elke dominee heeft zijn eenzijdigheden. Maar via die gezette catechismusprediking komt de hele leer van de schrift in zijn kern aan de orde. En daar gaat het nou net om het volk te bepalen bij dat waar het in de schrift om gaat. Wie God is, wie Christus is, wie de Heilige Geest is, maar ook wie ik zelf ben en wat er van mij door de zonde is geworden. En hoe diep ik in Adam van de levende God ben afgevallen. En dat ik in mijzelf niets anders ben dan een vijand, geneigd om God en de naaste te haten. En diezelfde Heidelberger laat ons op grond van de schriften weten wat nu het fundament is voor de zaligheid. En wat nu de inhoud is van het geloof. Hoe ik rechtvaardig ben voor God. Hoe ik met God word verzoend. Maar ook waartoe God mij roept in de praktijk van het leven en wat het gebed is dat nu Gode aangenaam is. Die oude drieslag, geloof, gebod, gebed, komt er in alle klaarheid aan de orde. Maar niet minder de drie stukken, ellende, verlossing en dankbaarheid, waarvan er niet één kan worden gemist en waarvan er niet één kan worden overgeslagen en wat behoort tot dat ene werk van God. De twee wegen, in alle klaarheid verkondigd en alles geput vanuit de schriften. En ook dat is het kenmerkende van onze Heidelberger, daarbij gaat het niet alleen om wat onderwijs bij te brengen. Nee, het gaat, en dat proeft u door heel de Heidelberger heen, en daar proeft u het hart achter ook van Frederik en ook van Ursinus, die toch wel gerekend mag worden een hoofdaandeel in het ontstaan ervan gehad te hebben. Het gaat ook, ons leerboek, om het heil der zielen. Om de bekering tot God. Om het geloof in Christus, om het leven voor Gods aangezicht. Vandaar ook die zo hele persoonlijke toonzetting. Wat is uw enige troost? Waaruit kent gij uw ellende? Hoe zijt gij rechtvaardig voor God? Het zijn vragen, recht op de man af, vragen die ook vragen om een persoonlijk antwoord waarbij niet weggeschuild kan worden achter wat algemene dogmatische waarheden. Onderwijs in de christelijke leer om de schrift tot klinken te brengen. Maar dan wel onderwijs niet in een abstracte zin, niet in een beschouwende zin, maar onderwijs geput vanuit de schriften en recht op het hart en op het leven van de hoorder gericht. En zo wilde Frederik leiding geven, geestelijke leiding, in de verwarring van die tijd aan zijn onderdanen. En dit alles spreekt te meer tot ons, omdat we ook vandaag, net als in de dagen waarin de catechismus verscheen, in een tijd vol verwarring leven. Wat is er al niet te koop op het erf van de kerk? Allerlei leringen, al of niet overgewaaid uit Afrika of Amerika, doen opgeld. Enerzijds is er altijd weer op het erf van de kerk het vrijzinnige denken. Gisteravond hoorden we, het was er ook al in de dagen van het Nieuwe Testament, de Sadduceeën. Het vrijzinnige denken dat het absolute gezag van de schrift niet aanvaardt. En dat dan deze en dan gene waarheid uit de schrift onder kritiek stelt. Dat niet wil weten van verzoening door voldoening waar de Heidelberger in zulk een klaarheid van spreekt. Dat niet wil weten van het feit dat Jezus plaatsvervangend geleden heeft voor de zijnen. Dat niet wil weten ook van de waarachtigheid van de opstanding uit de dood en zo de fundamenten van het heil omverstoot. Het vrijzinnige denken dat morrelt aan de schriften. En dat soms ook onder ons, ook als we nog de naam gereformeerd in het vaandel hebben, toch langzaam voetje aan wal probeert te zetten. Want ook onder ons verschuiven de opvattingen over de schepping en over de voorzienigheid. En ook onder ons verschuiven de opvattingen in ethisch opzicht. Denkt u alleen maar de visie op de homoseksualiteit. Dat is de ene kant. Anderzijds wordt het erf van de kerk overspoeld met een vloedgolf van evangelisch denken. En kenmerkend voor dit denken is dat het van verkiezing en van verbond niet wil weten. Niet de keuze van God is beslissend, maar de keuze van de mens. En daarmee bouwt men uiteindelijk ook op een ander fundament dan op het fundament van apostelen en profeten. Maar laten we tegelijk ook een blik naar binnen slaan. Want ook onder dat deel van de kerk dat gereformeerd begeert te zijn, is sprake van allerlei verwarring. Verwatering naar de ene en verstarring naar de andere kant. Ook onder ons komt een evangelisch denken, spreken en heiligheidsstreven op. Dat vreemd is aan de gereformeerde confessie. Terwijl er anderzijds ook sprake is van een stuk gemeentetheologie dat net zo min zijn wortels in de schriften en in de belijdenis heeft. En opvallend daarbij is, en dat is ook al de eeuwen door altijd al zo geweest, dat in beide afwijkingen, ter rechter en ter linkerzijde, de vrome, de godsdienstige, de bezittende, de gevoelende mens in het middelpunt komt te staan. En het leerstuk waarnaar het getuigenis van Luther de kerk mee staat of valt, het stuk van de rechtvaardiging van de goddeloze, onder de tafel verdwijnt. We hebben al eerder gezien, ook in die dagen van Frederik, grote verschillen. Rome, reformatie. Lutheranen, gereformeerden. De doperse geestesbeweging. De anti-trinitariërs. Allerlei hoogoplopende geschillen. De een roept dit, de ander verkondigt dat. En daarbij slecht onderwijs. En waar onderwijs gegeven werd, onduidelijk onderwijs. Of nog erger, dwaalonderwijs. Zodat het volk ontbrak aan de broodnodige kennis. Het ging Frederik ter harte. Gaat de huidige situatie ook ons ter harte? Zien we wat er speelt? Zien we wat er aan de hand is? Onder de jongeren, onder de ouderen. Het ging Frederik ter harte. En daarom die opdracht om een catechismus te schrijven. Waarin positief de leer wordt onderwezen. Waarin ook de dwalingen worden afgewezen. En daarom ook de opdracht aan de kerkendienaren tot het prediken van de catechismus. Nogmaals, niet om aan de schriften tekort te doen, maar ook om het volk te onderwijzen en te doen wortelen in de grondlijnen van de schrift en in de grondstukken van het heil. En Frederik was er heilig van overtuigd. Die gezonde leer is ook de gezondmakende leer. En op die gezonde leer, en daar kom ik straks nog op terug, zal God ook zijn zegen geven. Onderwijs in de christelijke leer, zegt Frederik. Maar dan vervolgens ook, en dan kom ik bij een tweede doel. Want als het dan gaat om noodzaak en nut van de catechismusprediking, dan noemt Frederik in die inleiding ook nog een ander doel. Al is dat onderwijs in die christelijke leer. Ja, maar dan vervolgens beklemt hij ook dat dat onderwijs, en nu citeer ik letterlijk, dat dat onderwijs in eensgezindheid zal gebeuren. En hij heeft de catechismus mede daarom laten opstellen, opdat, ik citeerde het al eerder, opdat de predikanten en de schoolmeesters zelf een betrouwbaar voorbeeld en een vaste maatstaf zullen hebben hoe ze bij het onderwijzen van de jeugd te werk moeten gaan. En dat ze niet naar eigen believen elke dag wat gaan veranderen of een leer zullen invoeren die hier tegen ingaat. Onderwijs is broodnodig, ja, maar dan wel onderwijs in eensgezindheid. Anders wordt de verwarring alleen maar groter. En zien jongeren en ouderen helemaal door de bomen het bos niet meer. Stel dat er vandaag van de kansel dit en morgen dat van de kansel verkondigd wordt. Als dat er geen eensgezindheid is in de leer die wordt gepredikt. Sticht dat de zielen? Bouwt dat de gemeente? Bouwt dat de kerk? Nee, dat draagt alleen maar zorg voor meerdere verwarring. Voor meerdere verwatering. En ik zeg erbij ook, voor meerdere verstarring. Altijd reactie naar de ene en een reactie naar de andere kant. En daarom ook die klem van Frederik op ja, onderwijs. Onderwijs, vandaag is dat ook een roep. Onderwijs, ja, maar wel onderwijs in eensgezindheid. Zoals de schriften bij alle verscheidenheid die de bijbelschrijvers eigen zijn, één zijn, zo dient ook het onderwijs dat in kerk en school gegeven wordt, één te zijn. Het gaat om de ene God en om de ene middelaar en om de ene geest en om het ene woord en bij alle verscheidenheid om het ene werk van God, gekenmerkt door ellende, verlossing, dankbaarheid. Christus vergadert immers zijn kerk, zo zegt ook onze Heidelberger in zondag 21, in enigheid van het ware geloof. Wel nu, wil er onderwijs in eensgezindheid gegeven worden, dan dienen predikanten en schoolmeesters, weer Frederik, een vaste maatstaf en een betrouwbaar voorbeeld te hebben. En natuurlijk, die maatstaf is allereerst het woord. Dat is de regel. Dat is de norm. Dat is de bron. Ja, maar ook schoolmeesters en predikanten zijn feilbare mensen. Mensen met hun eenzijdigheden. En nog erger, mensen die zonder dat ze het zelf in de gaten hebben en allerlei goede bedoelingen kunnen hebben, mensen die zomaar kunnen dwalen. Het is echt niet alleen op een gemeentelid van toepassing, maar ook op ons predikanten. Gelijk een schaap heb ik gedwaald in het rond dat, helemaal niet met opzet, maar onbedacht, de herder heeft verloren. Onderwijs, het moet gegeven worden door predikanten, door schoolmeesters. Ja, maar dat zijn feilbare mensen die de schriften zelfs kunnen verdraaien tot hun eigen verderf. Frederik zag de droeve gevolgen daarvan in zijn rijksgebied. En daarom... De predikanten en de schoolmeesters moeten een voorbeeld hebben. Een vaste maatstaf. Een voorbeeld hoe ze hun onderwijs dienen in te richten. Die heldere orde van de Heidelberger. Ellende, verlossing, dankbaarheid. Maar ook een maatstaf waaraan hun onderwijs dient te voldoen. En dat wil Frederik ze geven in zijn catechismus. En laten wij dat vermaan van Frederik uit die inleiding ter harte nemen. Laten ook wij dat voorbeeld en die maatstaf in dankbaarheid aanvaarden, persoonlijk. Zodat ook ons hart erin mag kloppen, maar ook ambtelijk. Kijk, in de catechismus komen allereerst, ik zei dat reeds, op een positieve wijze de kernstukken van de schrift aan de orde. Geloof, gebod, gebed. Wet en evangelie. Ellende, verlossing, dankbaarheid. Het komt alles op een evenwichtige wijze aan de orde. En wat vooral ook zo kenmerkend is en ook zo voluit naar de schriften en zo voluit actueel in alle tijden en in alle omstandigheden. Alles wat uit de mens is, wordt afgesneden en onder de zonde besloten. Uit u geen vrucht in der eeuwigheid. Dat geldt in het stuk, om zo te zeggen, van de ellende. Dat geldt ook in het stuk van de verlossing. Dat geldt ook in het stuk van de dankbaarheid. Uit ons geen vrucht. Dat is de ene kant, dat verootmoedigende. Dat alles onder de zonde besluitende, ook van onze Heidelbergen. Maar dan daartegenover ook de volheid en de gepastheid en de algenoegzaamheid van de Heere Jezus Christus. Ook die wordt opengelegd, ook die wordt ontvouwd. Christus, hij wordt ons in de Heidelberger verkondigd. In zijn persoon, in zijn natuur, in zijn ambten, in zijn staten. Christus, de enige naam onder de hemel tot zaligheid gegeven. En in alle klaarheid komt ook aan de orde, hoe delen we nu in hem? En hoe delen we nu in alles wat hij heeft verworven? En dan zegt ook onze Heidelberger in alle eenvoud, dat wij alleen door het geloof met Christus verenigd worden. En dat dit geloof een vrucht is van het werk van Gods geest. Wij niets, hij alles. Daarom is ook Kolbrugge natuurlijk die Heidelberger zo onuitsprekelijk lief. Maar, en ook dat is een les die wij vanuit de Heidelberger dienen mee te nemen, ook in het heden. Vervolgens wordt in de Heidelberger duidelijk dat dit geloof niet alleen deel geeft aan Christus, maar ook aan al zijn schatten en gaven. Met andere woorden, dat ik door het geloof rechtvaardig voor God ben. En dat ik door het geloof deel in vergeving van zonde, in verzoening met God, in de inwoning van de Heilige Geest, in het eeuwige leven. En kijk, dan dat prachtige, dat gezonde, dat schriftuurlijke, dat reformatorische van de Heidelberger. Dan laat de Heidelberger er ook geen enkel misverstand over bestaan, dat dit alles niet alleen geldt voor de gevorderde of geoefende gelovigen. De eikenbomen der gerechtigheid. Maar dat dit nou ook geldt voor de kleinste en voor de zwakste in het geloof. Luther die zei het al. In dat bekende werk, De Vrijheid van een Christenmens. Zo ge gelooft, zo hebt ge. Gelooft ge niet, zo hebt ge niet. Het geloof kan zo klein zijn als een mosterdzaad. Het kan aangevochten en bestreden worden. Het kan onder de as liggen. De gelovige kan zelf nog vele dingen niet verstaan. Maar als daar een beginsel is van het oprechte geloof, dat zijn hart verbindt met Christus, dan mag hij delen in de gemeenschap met Christus en ook in alles wat Christus heeft verworven. Niets uit ons. Alles uit hem. Tegelijk laat de Heidelberger duidelijk uitkomen dat dit geloof niet zonder vruchten blijft. Maar dat daar ook is het leven der dankbaarheid. Waarbij het gaat om die ene vraag. Heere, wat wilt gij dat ik zal doen? Zalig worden. Zonder enig werk aan onze kant. Zalig worden. Alleen door dat volkomen werk van Christus. Ja, maar die werken dan? Ze zullen er zijn, zegt onze Heidelberger. Maar dan als vrucht vanuit de gemeenschap met Christus, gewerkt door de Heilige Geest. Maar dan ook weer in dat stuk van de dankbaarheid. En ook dat is weer zo ontzaglijk actueel vandaag aan de dag. U weet dat, ook in dat stuk van de dankbaarheid. Daar krijgen we weer niet mensen die gevorderd zijn. Of die het in handen hebben. Of die langzamerhand de zonde te boven komen. En steeds heiliger en heiliger worden. Nee. In alle klaarheid onderwijst de Heidelberger er ons in. En laten we ook dat vasthouden. Want het is door en door naar de schriften. En het is ook de taal van de kerk der eeuwen. Om het maar samen te vatten. De Heidelberger onderwijst ons erin. Hoe meer in het licht. Hoe meer kennis van God. Hoe meer kennis van Christus. Hoe meer bediening van de Heilige Geest. Hoe meer licht, hoe meer ik erachter kom, wat er in mij huist, wat er in mijn vlees huist, wat er in de diepten van mijn hart huist, de inwonende zonde, het vlees, de oude mens. Waarom? Juist in het stuk der dankbaarheid. Waarom moet de wet Gods al zo scherpelijk gepredikt worden? Opdat ik mijn zondige aard niet langzamerhand te boven kom, maar dat ik mijn zondige aard hoe langer hoe meer leer kennen. En des te naastiger en des te begeeriger ben om mijn heil alleen in Christus te zoeken. En des te meer verlegen ben om die voortgaande werking van de Heilige Geest. Kijk, broeders, dat moderne heiligheidsstreven, om het maar zo te zeggen. Ik zeg wel eens, dat kan maar twee vruchten hebben. Of hoogmoed, want je groeit boven de zonde uit. En dit heb je onder de knie en die zonde heb je overwonnen, het overwinningsleven. En ja, dan kan je uit de hoogte neerkijken op hen die nog niet zo ver zijn. En wat je dan ook bemerkt is dat men gaat neerzien op de tobbers in de gemeente. En dat men nog verder gaat neerkijken op al die mensen die zitten te slapen in de kerk. En bij wie het dood in de pot is. Hoogmoed. Men vergeet waaruit men zelf verlost is als het recht zou zijn. Dat moderne heiligheidsstreven kan maar twee vechten hebben. Of hoogmoed. Of depressiviteit. Omdat je erachter komt en al Gods kinderen komen erachter. Dat de werkelijkheid van het leven niet zo is. En dat het vlees, zoals de apostel schrijft in Romeinen 8, vlees is en vlees blijft. En zich aan de wet van God niet kan onderwerpen. Dus als je denkt wat te zijn. Als je denkt ik heb het onder de knie. Als je denkt ik heb die of die zonde overwonnen. Dan is dat geen vrucht van de Heilige Geest, maar dan is dat vrucht van een dwaalgeest. En dan is dat niet meerder licht, zoals men zegt, meer zicht op de schrift, meer zicht op het werk van de geest, ja, toch wat verder gezien dan de belijdenis. Dan is dat niet meer licht of meer geest, maar dan is dat gebrek aan licht en gebrek aan kennis. Aan kennis van God, aan kennis van onszelf, aan kennis van de schriften. En daarom, die Heidelberger, in al zijn stukken, ellende, verlossing, dankbaarheid, zo gezondmakend, de positieve leer verkondigend, maar ook afwijzend allerlei dwalingen. En zo dienend de eenheid in geloof. Onderwijs moet in eensgezindheid gebeuren. Daarom ook die Heidelberger. Want dat hebben we nodig. Niet dit geluid, dat geluid. Maar onderwijs in eensgezindheid, zegt Frederik. Eenheid, bij alle verscheidenheid, maar dan toch in zijn wortel. Eenheid in de verkondiging. Eenheid in het geloof. En van daaruit ook eenheid in kerk en gemeente. Kortom, gaat het over noodzaak en nut, dan is vanuit de historische bronnen het allereerste doel dit. Onderwijs in de christelijke leer. Maar van daaruit komt als tweede doel ook nadrukkelijk aan de orde de eenheid der kerk. Omdat er eenheid is in de leer. Eenheid in de grondovertuiging waar het in de schriften om gaat en wat nu het echte, het ware werk van God is. En daarom positief die leer verkondigd en beleden. En afgewezen de dwalingen die daarmee strijden. Dat dient niet alleen de zielen. Dat dient niet alleen de geslachten. Maar dat dient ook de gemeenten. En dat dient ook de eenheid der kerk. Ik weet, daar is ook vandaag natuurlijk heel veel over te zeggen. We staan te midden van de brokstukken van wat eens de ene kerk van de reformatie in ons land was. Laat niemand naar de ander wijzen. Laten we alle de hand in eigen boezem steken. Maar laten we ook letten op Frederik, wiens hart klopte in die verwarrende tijd. Rome, reformatie, Lutheranen, gereformeerde, gereformeerde Dopersen, gereformeerde antitrinitariërs. Maar zijn hart klopte van bewogenheid om de eer van God en om de ware leer. En van daaruit ook om de eenheid van kerk en gemeente. En het geneesmiddel dat Frederik de Derde te midden van alle verwarring in zijn rijksgebied aanwendde. Het was het onderwijs, de prediking, de verkondiging van de Heidelbergen. Wij vermanen en bevelen u. En dan nog een derde, om des tijds willen slechts kort. Uit de inleiding die hij aan de catechismus laat voorafgaan, komt naar voren dat Frederik van dit onderwijs niet alleen zegen verwachtte voor de enkeling en ook niet alleen voor kerk en gemeente, maar ook voor heel zijn rijk. Hij noemt dat slechts in het voorbijgaan en duidt dat dan aan als de betering van dit tijdelijke leven. Maar de gedachte die hier door Frederik wordt geuit, wordt door Ursinus in zijn schatboek veel breder uitgewerkt. In het woord vooraf van zijn schatboek stelt hij dat het naastig onderwijs geven in de leer van de catechismus niet alleen noodzakelijk is tot behoud van de kerk, maar ook tot behoud van de staat. Letterlijk zegt hij, wij hebben, opdat kerk en staat zouden bestaan, godsdienst en verering van God van noden. Ook tucht, onderwijs en oefening in vroomheid, eerbaarheid, rechtvaardigheid en waarheid onder de mensen. Al die dingen zijn er bij een mens van nature niet. En daarom moet hij, en ik citeer maar weer letterlijk, van kindsbeen af uit Gods woord aangaande God en zijn wil recht onderwezen worden en zich tot vroomheid gewennen. En hij vervolgt bijtijds. Dus je kan er niet vroeg genoeg mee beginnen. Moet men de menselijke verdorvenheid tegengaan, opdat kerk en staat niet verloren gaan. Ursinus onderstreept dus dat het naarstig en gestage onderwijs uit de Heidelberger, wat dus niets anders wil doen dan de inhoud, de waarheid van de schriften doorgeven, ook tot nut is van de staat. En als dat niet gebeurt, dat dat dan niet alleen de kerk tot schade is, maar dat dan ook de staat, zegt Ursinus, te gronde zal gaan. Broeders, wat hier wordt gezegd, dat zien we voor onze ogen voltrekken. Onze samenleving ontkerstend met rasse schreden. We behoeven dat niet met allerlei voorbeelden aan te tonen. We zien het dagelijks om ons heen. Maar nu dat opvallende, dat Frederik en in zijn spoor Ursinus de naarstige prediking van de catechismus hebben gezien als één van de middelen om ook dat tegen te gaan. En dat hangt natuurlijk samen met hun diepe overtuiging dat het in onze Heidelberger gaat om het woord Gods. En dat er tegen alle kwalen in het menshart en in de kerk en in de maatschappij één opdracht blijft staan. 2 Timotheus 4, ik heb het niet voor niets gelezen. Predik het woord. Houd aan. tijdig en ontijdig. Wederleg, bestraf, vermaan in alle langmoedigheid en leer. Ook als er een tijd is aangebroken dat men van de gezonde leer niet meer wil weten en kittelachtig van gehoor is geworden en leraars opgadert die wat anders brengen, die het gemoed wat meer aanspreken. Onze tijd, maar predik het woord. Houd aan, tijdig, ontijdig, wederleg, bestraf, vermaan. Niet uit de hoogte, maar in alle langmoedigheid en leer. En van die arbeid hebben zowel Frederik als Ursinus grote verwachtingen gehad. Want hoe eindigt Frederik zijn inleiding op de Heidelberger? Hij bindt de dienaren op het hart om dit onderwijs naastig ter hand te nemen. In, en dan geef ik maar weer een letterlijk citaat, in de ontwijfelbare hoop en het ontwijfelbare vertrouwen dat, wanneer de jeugd in het begin al zo ernstig in het woord van God wordt onderwezen en daarbij wordt opgevoed, de Almachtige ook de betering van het leven, als ook het tijdelijk en eeuwig welzijn, zal doen verlenen en zal doen ervaren. Nou, ook dat moeten we toch maar eens onderstrepen. De ontwijfelbare hoop en het ontwijfelbare vertrouwen. Nee, niet omdat de jeugd zo goed is of het kerkvolk zo leergierig. Integendeel, u weet, de Heidelberger beleidt klip en klaar de algehele verdorvenheid van de mens, van nature geneigd God en de naaste te haten, er niets mee van doen. Maar dan toch hoop, toch vertrouwen. Waarom? Omdat God beloofd heeft dat deze arbeid niet ijdel zal zijn in de Heere. Broeders, dan blijft de Heere de Vrijmachtige. Dan kunnen we Gods werk niet narekenen. Maar de Heere heeft het beloofd. Mijn woord zal niet ledig tot mij wederkeren. Maar zal doen al wat mij behaagt. En het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe ik het zend. Zo catechiseren. Te midden van al die soms zo lastige catechisanten. En zo de catechismus spreken. Met in ons hart de hoop op de vrucht. Zoals Paulus al sprak, zo dan, mijn geliefde broeders, zijt standvastig. Ook als ze andere leraars opgaderen, zijt standvastig. Ook als ze allerlei andere dingen veel aangenamer vinden, zijt standvastig, onbeweeglijk, altijd overvloedig zijnde in het werk des Heren. Als die weet dat uw arbeid niet ijdel is in de Heren. En dan eindig ik met Ursinus. Ik heb al aangegeven dat ook hij tal van redenen opsomt om duidelijk te maken van hoeveel belang de prediking van de Heidelberger is. En als hij dan al die redenen heeft opgesomd, dan stelt hij tenslotte nog eenmaal de vraag. Waarom? Waarom moeten we de catechismus naastig onderwijzen? En dan besluit hij met de woorden en dan kijken we ook deze dienaar van God weer in zijn hart. Er klopt een hart achter, er klopt een ziel achter, bewogen om de eer van God, vol liefde tot de middelaar en vol liefde tot het volk. Dan besluit Ursinus met de woorden, waarom de catechismus onderwijzen? Vanwege de voortreffelijkheid van hetgeen in de catechismus wordt behandeld. Het gaat daarin om het hoogste goed, namelijk God. En de kennis en het bezit van dit hoogste goed is kostelijker dan al de schatten van deze wereld. En hij vervolgt dit. Dit is immers de parel in de akker der kerk begraven, waarvan Christus spreekt en waarvoor vroeger christenen samen met hun kinderen blij de marteldood hebben ondergaan. En hij vraagt, hoe zullen we voor de leer en de eer van Christus lijden, tenzij we haar kennen? En hoe zullen we haar kennen, zo wij haar niet van kinds af leren? En hij besluit, het verwaarlozen van de catechismus is derhalve niet de geringste oorzaak waarom zovelen heden door allerlei wind van leer worden meegevoerd en waarom zovelen van Christus tot de antichrist afwijken.
Er ligt voor ons het appel in opgesloten. Om het niet te verwaarlozen. Ook al wordt het niet altijd in dankbaarheid aanvaard. Maar om er naastig in te zijn. Gedachtig aan het woord van Kolbrugge. De Heidelberger. De eenvoudige Heidelberger. Houd daaraan vast, kinderen. Want het is, zo hebben we gezien, tot zegen. Voor het persoonlijk leven, voor kerk en gemeente en voor staat en samenleving. Ik dank u.